Goedemiddag gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Roelof Smeders en ik ben ouderling van dienst. Voorganger is vanmiddag dominee Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop, die ook de muzikale bijdrage verzorgt. Hij speelt als muzikale meditatie een fantasia van Johan Pachelbel. De eerste collect is voor de diaconie en de tweede voor kerk en eredienst. We maken u ook attent op de zendingsbussen in de hal. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van broeder Gerrit Jan Klein Entink. Hij overleed op 18 mei. De bloemen zijn na de ochtenddienst als groet van de gemeente gebracht naar Bert en Anneke Gijsbertsen en naar mevrouw Stoffer. Namens de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente wijzen wij u en jou nog een keer op de gemeenteavond van woensdagavond 29 mei aanstaande. Een avond voor de gehele hervormd kampen met als onderwerp: hoe kunnen we een vitale gemeente zijn voor de toekomst? U en jij bent van harte welkom in de Openhof vanaf 7:30. En we beginnen om 8:00. Namens de kerkenraden wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Aan de orde was... Ah, kijk, we hebben geluid. Aan de orde was gisteren in de synagoge Sidra Beha Elotga, nummer 8 tot en met 12. Die hebben we vorig jaar ook gedaan. Toen hebben we stilgestaan bij het begin. Wie er toen was, herinnert het zich misschien nog. De menorah, het woord van God, dat het licht van de beginnen is. Verder gaat het dan in hoofdstuk 8 over de wijding van de levieten en hun taak, de taak van verzoening bij de woning. In hoofdstuk 9 over de viering van Pesach en over wat ik de dans met de wolk ben gaan noemen. In hoofdstuk 10 regels over hoe het moet toegaan als de vendels opbreken en in marsorde gaan. In hoofdstuk 11 begint het volk te klagen over de eentonigheid van het voedsel en wordt de taak van Mozes verlicht door 70 mensen aan te stellen die hem zullen bijstaan om de last van het volk te dragen. En tenslotte eindigt de Sidra met aanmerkingen van Aaron en Mirjam op Mozes. Aanmerkingen die hen duur komen te staan. Om thematisch in elk geval iets heel anders te bestuderen dan wat we vorige week hebben gedaan, zullen we ons vanmiddag nu concentreren op hoofdstuk 11 en dan met name op de klacht van het volk over het voedsel. Ze zijn het zat om steeds weer manna te eten, vlees en vis. Dat zou hen welkom zijn. Het wordt een ramp als God zover gaat om dat verzoek te honoreren. Maar waarom waren ze het manna zat? Was dat niet genoeg voor hun maag? En gaat de liefde dan alleen door de maag? Als aanvangstekst, nummer 11, vers 4 en 5. Ik lees vanmiddag uit de herziene Statenvertaling. Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Laten we bidden. Vader in de hemel, opnieuw willen we uw woord openen, verbonden met uw volk, waarin u die woorden hebt neergelegd, geopenbaard. En via hen gingen ze naar alle goyim. En ze bereikten ook ons hier in dit verre kustland en nog zo laat in de tijd. Wij danken u daarvoor uit de grond van ons hart. Mogen deze woorden ook vanmiddag voor ons manna zijn. En o God, dat wij dat manna nooit zat zullen zijn. Door de kracht van uw geest, in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit de Heilige Schrift, allereerst uit het Nieuwe Testament. Ik lees uit Johannes 6, daarvan vers 29 tot en met 51. En we zingen aansluitend gezang 75, vers 1, 2 en 3. Lied 75, vers 1, 2 en 3. Nu Johannes 6, vanaf vers 29 tot en met 51. Jezus antwoordde en zei tot hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. de lezing uit de Tenach zingen we Psalm 78, vers 8 en 10. Psalm 78, vers 8 en 10. Ja, de ene laatste keer alweer in deze korte serie over die synagogale lezingen. Volgende week Leon nog een keer. En dan in het najaar, dan hopen we wat langer weer bezig te zijn. Numeri, Bamidbar in het Hebreeuws. We lezen nu Numeri 11, vers 4 tot 15. En dan lees ik ook nog iets verderop, vers 31 tot en met 34. Numeri 11, vers 4. Het samenraapsel dat in hun midden verkeerde werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het en maalde het met handmolens of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent, en de toorn van de Heere ontbrandde hevig, ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. Mozes zei tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan, en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Ben ik soms zwanger geweest van heel dit volk, of heb ik het gebaard, zodat u tegen mij zou kunnen zeggen, draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat u hun vaderen gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want zij jammeren tegen mij, geef ons vlees, zodat we kunnen eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is me te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood me dan maar meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb. En laat mij mijn onheil niet aanzien. En dan helemaal aan het eind van het hoofdstuk, vers 31. Toen stak er van de kant van de Heere een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee en verspreidde ze boven het kamp. Ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant. Rondom het kamp, ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op die hele dag en die hele nacht en heel de volgende dag en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had 10 homer verzameld en men spreidde ze wijd voor zich uit rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden voordat het gekauwd was. Toen de toorn van de Heere tegen het volk ontbrandde en de Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Daarom gaf men die plaats de naam Kibrot Taava, want daar hadden zij het volk dat zo gulzig geweest was begraven. En zalig die het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. verkeren vanmiddag dus in de omstandigheid dat we op nummerie 11 een uitvoerig Joods commentaar vinden, namelijk in het Nieuwe Testament. Een midrash die, zoals gebruikelijk, ook onmiddellijk becommentarieerd en bekritiseerd wordt door Joden daaromheen, namelijk de midrash, de uitleg van Jezus zelf in Johannes 6. Daar kunnen we en willen we vanmiddag dus ook niet omheen. Of het daarmee allemaal gelijk zo helder wordt, dat is en blijft een open vraag. Johannes reserveert maar liefst 59 versen voor de uitleg van Jezus op nummerie 11. Dus het is kennelijk niet in een paar woorden duidelijk te maken. En dan hebben wij nog net van die hele uitleg maar een fragment gelezen. Dus we doen een poging. We gaan eerst weer naar nummerie 11. Dat hoofdstuk begint ermee dat het volk zich beklaagt. Waarover eigenlijk? In het Hebreeuws staan de woorden die er vlak voor staan. Dat zijn de laatste versen van hoofdstuk 10. Die staan tussen haakjes. Die drie versen, hoofdstuk 10, vers 34 tot 36, behelzen voor sommige rabbijnen zelfs een apart boek. Nou, daar gaan we nu niet op in. Maar waar iedereen het eigenlijk wel over eens is, is dat de woorden van nummerie 11, vers 1, dat hebben we net nog niet gelezen, maar dat de woorden van nummerie 11, vers 1, eigenlijk direct aansluiten op hoofdstuk 10, vers 33. Dan klinkt het dus zo. Zo trokken zij drie dagreizen van de berg van de Heere vandaan. En de ark van het verbond van de Heere trok drie dagreizen voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heere en het vuur doofde. Zo begint nummerie 11. Het heeft er dus alle schijn van dat men zich allereerst aan het beklagen was over het tempo. Het lijkt wel of de Heere God nu haast heeft om van de Sinaï zo snel mogelijk in het beloofde land te komen. De reis gaat drie dagen achter elkaar door en de kinderen Israëls beginnen vervolgens te zeuren. Het zal menig ouder die het gaspedaal ingedrukt hield om op tijd een bepaalde bestemming te bereiken, bekend in de oren klinken. Gezeur op de achterbank. De Heere God wordt ziedend over dat gezeur, want wat hij doet is immers voor het bestwil van de kinderen. En er breekt een forse brand uit aan de rand van het kamp. De kinderen hebben ondertussen heel goed in de gaten waar die brand vandaan komt, maar wenden zich niet tot vader, maar tot Mozes. Ook dat is een manoeuvre die menig moeder vertrouwd zal voorkomen. Die is zo goed niet, of die spreekt vader erop aan. Het vuur gaat liggen, het gaspedaal wordt losgelaten. De kinderen behoorlijk geschrokken, maar ze hebben wel hun zin. Ik vertel het expres zo. In de Joodse traditie wordt immers ook regelmatig met heel veel humor verteld hoe menselijk het soms toegaat in de schrift. En ze schromen ook niet om te zeggen dat de Heere God na de uittocht uit Egypte vaak zelf ook nog even aan het vaderschap en het moederschap moest wennen. Dat troostte menige ouder ook onder ons, als je ongeduldig wordt. Oefening baart kunst. Een beetje humor zit er ook nog wel in dat stuk dat dan volgt en dat we lazen. De kinderen beginnen opnieuw te zeuren. Staat er ook, hè, met zelfde woorden. Opnieuw beginnen ze te zeuren. Je verwacht het niet, hè, van kinderen dat ze opnieuw gaan zeuren. Maar nu hebben ze klachten over het eten. Het feit dat er sowieso eten is voor 600.000 mensen midden in de wildernis, dat wordt niet gewaardeerd. De kinderen hebben speciale wensen. Nu worden ze bij zoveel ondankbaarheid, zo horen we in vers 10, niet alleen vader, maar ook moeder kwaad. De Heere God ziedend, Mozes op zijn beurt ook ziedend. Al kun je je afvragen wie nu de vaderrol en wie nu de moederrol heeft. Want we horen nu Mozes op luidruchtige oosterse wijze in vers 10 tekeer gaan tegen God. Waar heb ik het aan verdiend dat ik voor de kinderen moet zorgen? Ben ik soms zwanger van ze geweest? Heb ik ze gebaard, zodat je tegen me kunt zeggen, neem ze op schoot zoals een verzorgster een zuigeling op schoot neemt? Waar moet ik vlees vandaan halen voor al dat volk? Want ze jammeren bij mij, geef ons vlees. Ik kan dit alleen niet dragen. Als je me zo behandelt, ben ik liever dood. Die ruzie heeft een heilzame uitwerking. Ook trouwens iets om wat van op te steken. Een goede ruzie met de mensen met wie je optrekt kan soms heel verhelderend zijn. Heilzaam. Als je elkaar tenminste serieus neemt. En daar worden door die ruzie op Gods bevel maar liefst 70 oudsten aangesteld om Mozes in het vervolg de last, zo staat het er ook, de last van de kinderen van Israël te kunnen dragen. In de Joodse traditie komt daar het Sanhedrin vandaan, de 71 leden van het Joodse gerechtshof. Hiermee houdt echter de humor wel op. En is het ook ernst geworden. Want de kinderen Israëls kunnen wel klagen, maar je kunt met je klachten ook over alle grenzen heen gaan. En dat lijkt toch ingebakken te zitten in onze natuur, dat we altijd op zoek zijn naar de grenzen en er altijd overheen willen en altijd meer willen. De Mishnah, Joods boek, gebaseerd op de mondelinge toelichting van God aan Mozes, naast de geschreven Torah, die zegt hier wijze dingen over. Ik citeer Joods commentaar. Het is de menselijke natuur om nooit tevreden te zijn met huidige bezittingen en bereikte resultaten. Wie 100 heeft, wil 200. Wie 200 bereikt, wil 400. En dat gaat door tot in het oneindige. Die aandrift heeft God niet voor niets in ons gelegd. De bedoeling daarvan is dat ieder persoon voortdurend zal blijven groeien. Spiritueel zal blijven groeien. En zich niet neerlegt bij zijn of haar spirituele niveau van gisteren. En dezelfde drive brengt wetenschappers tot nieuwe ontdekkingen die de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren, zodat we nog meer tijd en energie zullen hebben om God te dienen. Maar het gaat er dan wel om deze drive in ons leven als zodanig te gebruiken. Als deze drang in ons niet wordt gebruikt voor positieve doelen, dan ontaart ze in een onverzadigbaar en zinloos verlangen naar meer en meer luxe en welvaart. Einde citaat. Wat, zo heeft de Heere God dus bedoeld, in ons leven, in ons bestaan, tot een zegen zou moeten zijn, Het streven naar het hogere kan dus worden tot een leven zonder verwondering, waarin we niet streven naar het hogere, maar naar meer. En dan de schepping degraderen tot een markt voor onze onverzadigbare begeerten. Wel, ergens in het midden van Israël begint die onrusthaard van begeerte te branden. De rabbijnen zijn het zoals gebruikelijk niet helemaal eens over wie dat vuurtje voedde. Is het een samenraapsel van vreemdelingen, hè, die samen met Israël uit Egypte zijn opgetrokken? Of is het juist, zeggen sommige rabbijnen, het samenraapsel, de vergadering van de oudsten? En als dat het geval is, ja, als de oudsten al zo praten, hoe zal het hele volk dan praten? In elk geval, Israël begint opnieuw te jammeren. En nu om eten. In die klacht van Israël zit echter iets opmerkelijks. Ze zeggen namelijk: wij verlangen terug naar de vis die wij in Egypte voor niets konden krijgen. Hoezo, zeggen de rabbijnen? Voor niets? Ze moesten zelfs hun eigen stroom nog inzamelen bij de slavenarbeid. Zouden ze dan voor niets vis te eten gekregen hebben? Nee, zeggen ze, waar het hen om gaat is dat ze voedsel willen hebben dat niet is onderworpen aan allerlei regels, zoals ook later straks in het beloofde land, allerlei regels die onder rabbinaal toezicht vallen, dus eigenlijk onder Gods toezicht vallen. Ze willen eten, maar zonder de verplichtingen die er ten opzichte van God bij horen. Daarom noemen ze ook precies die producten die min of meer buiten de spijsregels vallen. Komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook. Kortom, de mensen leven liever zomaar, zonder er in geestelijke zin voor te werken. Ze willen inderdaad voor niets leven. En niet voortdurend afhankelijk van God en in verantwoordelijkheid aan Hem. Daarom willen ze af van het manna. Op dat punt gekomen, in nummerie 11, lijkt het verhaal even te pauzeren. Om eerst nog eens even precies te vertellen wat dat manna wel niet was. En daar wordt dan in die traditie, de Joodse traditie, ook bijzonder bij stilgestaan bij deze woorden. Lechem hashamayim. Zo wordt het manna genoemd in hun traditie. Lechem hashamayim. Brood des hemels. Psalm 78 zingt ervan, noemt het brood van de engelen. Over dat manna worden hele bijzondere dingen verteld. Waarom waren, dan zou je heel precies in het Hebreeuws moeten kijken, maar zo staat het er, het kwam er ook hier niet helemaal uit. Maar waarom waren die korreltjes helemaal rond, is een vraag. En waarom was het zo zuiver als kristal, dat je er doorheen kon kijken? En waarom raakte het de grond niet, maar werd het opgevangen door de dauw? Alle antwoorden verwijzen naar de herkomst van het manna. Rond, omdat het geen grenzen heeft. Kristalgelijk, omdat het transparant tot op God is. Liggend op de dauw, omdat het niet uit de aarde opkomt, maar van boven neerdaalt. En er worden dan ook speciale eigenschappen aan het manna toegeschreven, waar het ruimtevoedsel van de NASA in onze dagen alleen maar van kan dromen. Het was er namelijk in overvloed. Het was er voor iedereen. Het was prijsloos. Het had geen gewicht. En het werd totaal door het lichaam geabsorbeerd. Je had dus ook geen ontlasting. En het had iedere smaak die je kon bedenken. Grenzeloos. Wat eten we vandaag, mama? Nou ja, wat je maar wilt, schat. Bedenk maar wat. En zo zal het smaken. In spirituele zin was het manna gematerialiseerd goddelijk licht. Hetzelfde voedsel waar de hemelse engelen van leven. Brood van de engelen. En de Talmud stelt ook nog dat de Torah alleen kon worden verstaan door degene die dat manna aten. Van hieruit is dan dus des te meer te verstaan hoe kwaad en God en Mozes worden als het volk ijskoud zegt: onze ziel droogt uit, er is helemaal niks dan dit manna voor onze ogen. Het kon ze niet meer schelen, zegt de Joodse traditie, of het ook naar vlees of naar vis smaakte, als je dat wilde. Men wilde deze substantie gewoon niet meer. En het kon ze niet meer schelen dat het Lechem Hashamayim was. Het ging ze niet om het hogere, het ging om bevrediging van hun lustbehoeften. Ze wilden eens iets tussen hun tanden hebben, ze wilden schranzen. Niet iets om te eten, maar om nou ja, te vreten. Dan gebeurt er iets dat iedereen aan het denken moet zetten die denkt dat God de goede gever is en dat je aan hem maar kunt blijven vragen wat je wilt uit zijn eindeloze voorraden. Hij geeft ze namelijk naar hun behoeften. Zoals God Mozes laat zeggen, vers 18 tot 20... Zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had. Wel nu, de Heer zal u vlees geven en vlees eten zult u. Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien of twintig dagen, maar een volle maand. Tot het u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer die in uw midden is geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. En zo gebeurt. Er komen kwakkels aanvliegen in overvloed. Aan weerszijden van het kamp tot een dagreis toe kun je reizen. Nog steeds kwakkels. Ze vliegen zo'n 60 centimeter boven de grond. Men verzamelt en verzamelt. Het is een welvaart die alle begeerte overtreft. Het is sjouwen, het is halen, het is hebben, het is houden. Wie het minst had gevangen, staat er, had nog 2 kubieke meter vlees. En ze schransten en ze schrokten zonder enige verwondering. En ze stierven terwijl het hun neus uitkwam. Degenen die rustig elke dag hun manna bleven inzamelen, zullen er met stomme verbazing en ook met afschuw naar hebben gekeken. En hier zit nu precies het springende punt waar Jezus zijn midrash, zijn uitleg inzet. De mensen in Johannes 6 komen namelijk achter hem aan omdat hij hen verzadigd heeft met brood en vis. Filippus had ongeveer hetzelfde geroepen als Mozes: waar vind ik voedsel voor zoveel mensen? Maar Andreas had gezegd: er zijn 5 gerstebroden en 2 visjes. En Jezus had gereageerd: dat is genoeg. En hij had iedereen gevoed. En er bleef meer voedsel over dan er oorspronkelijk was aangeleverd. De 5 gerstebroden, hè, naar de 5 boeken van de Torah, je hoort het op de achtergrond, die hadden zich, terwijl iedereen verzadigd werd, vermenigvuldigd tot 12 korven brood. 12 korven brood, daarmee kan elke stam van Israël de hele wereld voeden. Als Jezus dat doet met die 5 broden en 2 visjes. Maar vrijwel iedereen daar was alleen overweldigd door de fysieke kant van dit wonder. Overweldigd door de hoeveelheid en gefocust op meer. En zo gingen ze ook achter Jezus aan. Je kunt het nalezen, Johannes 6. Ze gaan hem zoeken. De volgende dag zoeken ze hem, want ja, er is gratis eten. En het kan niet op. Maar wie zagen het manna? Wie waren gericht op het hogere? Jullie zoeken mij niet omdat jullie tekenen hebben gezien, maar omdat je verzadigd bent, zegt Jezus tegen hen. Het vlees, het lichamelijke, het zichtbare heeft prioriteit gekregen in jullie levens. Jullie zien niet meer omhoog. Jullie hebben het teken niet gezien. Ze begrijpen niet meer dat Jezus alleen een teken liet zien. Dat het de bedoeling is dat hun gedachten loskomen van de gave en dat ze gaan leven met de gever. Daarover ontstaat een gesprek in Johannes 6. Ze proberen Jezus te begrijpen. Ja, maar onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Brood des levens, lechem hashamayim. Maar welk teken doet u dan dat wij u zouden geloven? Met die woorden worden ze al warmer. Jezus reageert. Ja, maar niet Mozes heeft u gegeven lechem hashemayim, maar mijn vader schenkt het echte lechem hashemayim. Met andere woorden, jullie zijn gefocust geraakt op het teken van het manna, maar je bent vergeten dat het niet om het teken gaat, maar om wat het betekent. Iemand kan gefocust zijn op de trouwring, ik noem maar wat, die hij van zijn geliefde heeft gekregen. En in tranen zijn als je die ring verliest. Maar dan ben je vergeten waar die ring voor stond en staat en wat blijft. De relatie met de geliefde. De ring zelf staat eigenlijk in geen verhouding ten opzichte van datgene waarom het gaat. Die ring is nog niks. Het ware manna zijn niet die korrels in de woestijn. Het ware manna is het manna waarnaar het verwijst. Het manna dat neerdaalt uit de hemel. De eeuwige liefde van God voor zijn volk. Het leven dat hij geeft aan de wereld. De toekomst waarheen hij met haast, gaspedaal ingedrukt, onderweg is. Net zo goed als dat de ware Tora niet die twee stenen zijn die daar in de ark liggen, maar de ware Tora is het spreken van God tot u en tot jou, live. Heer, geef ons altijd dit brood, roepen ze. Ze maken vorderingen. Dat is in ieder geval iets heel anders dan... Wij hebben ook helemaal niks dan dit manna voor onze ogen. Maar de ogen moeten nog verder open. Ik ben het die tot u spreek, is Jezus' verkondiging. Ik ben het spreken Gods. Ik ben zijn stem. Ik ben de Torah. Ik ben lechem hashamayim. Wie tot mij komt, hongert nooit weer. Niet de geschreven Torah. Meer dan de geschreven Torah. En meer dan de kristalheldere ronde manna-korrel is hier in hem aanwezig. Het woord van God, het manna, de Torah, is als daad aanwezig in de wereld. Het is een activiteit. Er is een stroom aanwezig, meer dan ooit aanwezig in Jezus zelf, in hoe hij heeft geleefd, gesproken, van voor zijn wieg tot na zijn graf. En naast dit manna heb je nooit meer iets anders nodig. Je staat voor eeuwig in de stroom en onder stroom. We gaan afsluiten. Het is de vraag of wij het wel begrijpen. Ik hoor zoveel christelijke uitleg van Johannes 6 in de zin van met elkaar delen is vermenigvuldigen. Hè? Delen is vermenigvuldigen. Leuke woordspelingen en op zijn tijd ook best behartenswaardig. Maar het gaat nu juist helemaal niet om de vermenigvuldiging. Het gaat helemaal niet om meer, meer, meer. Het gaat nu juist om de verheffing. Het gaat om het hoger. Het gaat om de spirituele groei. Het gaat om waar dit manna en waar dit manna wonder voor staat. Dat je van zo weinig eeuwig kunt leven. En ook al zijn de mensen dan die het wel begrijpen. En die dan wel het hogere zoeken. En niet het meer. Dan nog kan het zo zijn dat je alleen maar gefocust bent op dat manna. Dat je gefocust bent op de Bijbel. Ja, dat is goed. En ze kunnen verlangen naar een goede preek. Ja, dat is ook prima. Maar die alle verwijzen alleen maar. Ze verwijzen alleen. Ze zijn alleen het teken. Ze zijn niet het betekende. En als die boodschap niet bij ons doorkomt, zijn wij misschien op een gegeven moment ook de Bijbel zat, of de Jezusprediking zat, zoals Israël het manna zat was. Ze komen niet in plaats van de levende relatie met God zelf. Je moet door de woorden van de schrift en je moet door de woorden van een preek heen kijken als door vensters die zicht geven op God zelf, die tot jou spreekt. Een activiteit van God is dat, die in jouw leven en die in deze wereld handelt. De woorden, in dat woord, in die tekenen, verwijzen naar hem, ze behelpen. Ze zijn maar teken, vingerwijzing. Tjonge, dat was een mooie preek. Tjonge, dat was een indrukwekkend Bijbelgedeelte. Ja, oké. Maar wat dan nog? Heb je niet ooit of regelmatig gehad dat je je opeens door de woorden heen geraakt voelde? Wel, dat is God die jou ziet en tot jou spreekt en je hart raakt. Dat is de eeuwige relatie waarin je mag staan. Dat is stroom. Dat is eternal electricity. Van daaruit mag je leven en lezen in de Bijbel en mag je luisteren naar een preek. Maar dan herken je. Dan is dat dagelijkse of dat wekelijkse manna dat je mag verzamelen. Dat is des te meer de herinnering aan het manna dat in je hart gegoten is, dat zich met je één heeft gemaakt en dat door je hele leven is geabsorbeerd. Maar het gaat om de levende stem van God in jou en in mijn leven. Het gaat om een leven met God zelf. Het gaat om hemels manna dat neerdaalt en dat je kunt eten. Het leven van Jezus, het vlees geworden woord, de levende Torah, de geschreven Torah, de levende Torah, de eeuwige Torah. En wie dat manna eet, wie van dat manna leeft, die sterft nooit. Amen. Dank je wel, later. Ja, de muzikale meditatie. Iedere keer om het wat te laten landen. Soms weet ik zelf niet van hoe ingewikkeld het nou is. En wat er van overkomt, precies. Ach, doet er niet toe. De Heere God gaat dus zijn eigen weg met jullie allemaal. Mooi. Wie heeft er nog een opmerking of een vraag om mee te geven aan de anderen? Zeg van, nou, dit of dat zou ik nog willen zeggen. Als vraag meegeven. Ja. Ja, wordt gezegd, ik zal even herhalen voor mensen thuis. Er wordt gezegd van ja, er zijn dus heel veel mensen overleden van die 600.000. Ja, zeker. Ja, enorme rampen moeten dat ook geweest zijn. Ja. Maar niet iedereen doet dat, nee. Dat merk je ook steeds in de schrift, dat ook weer niet iedereen daarin meedoet. Maar dat een bepaalde groep zich daar dan sterk voor maakt. Ja. Ja. Nee, dan zou het hele volk zijn omgekomen. Dankjewel.
Heb ik nog een vraag?
Ja?
Kijk, die kant, die komen we net voor.
Ja?
Bij mannen, hoe we daar. Hebben ze uitgezocht wat dat.
Ja, de vraag is van, wat is het mannen? De kwakkels kun je je voorstellen, ja, die vogels die kennen we. Maar mannen, hoe moet je dat voorstellen? Ik heb geen idee. Er zijn wel ideeën over. Dat kun je wel lezen. Maar ik hou me veel liever aan de. En wat ze zeggen van het soort gematerialiseerd licht, weet je. Het is echt een gave van God. En sowieso, al zou je, stel voordat je erachter zou komen wat het dan precies was, dan verklaar je het wonder nog niet dat het gewoon elke dag is. Alleen niet op Sabbat. Dat is ongelooflijk. En zo, ik heb geprobeerd te vertellen van die rabbijnen dat manna zien. En dan merk je ook van, ja, engelenbrood, weet je wel. Echt iets van God zelf, waarmee hij zijn volk in leven heeft gehouden. Heel, heel bijzonder. Manhu, hè, zo komt het aan zijn naam, hè, manna. Manhu, wat is dit? En dat blijft het eigenlijk ook, hè, dat je blijft af van, wat is dit? Ja, manna. Maar dat je, hè, wat ik jullie meegeef vanmiddag is denk ik iets van, of je het nou over manna hebt, of dat je het nou over de Bijbel hebt, of dat je nou een psalm leest, of dat je nou een prediking over Jezus hoort. Het is allemaal als het ware, dat is allemaal alleen nog maar, zeg maar, de partituur. Hè? En partituur is ongelooflijk belangrijk, want zonder partituur heb je geen muziek. Maar moet je je voorstellen, weet je wel, dat jij degene bent die partituur nu gaat uitvoeren, maar de schrijver van die partituur is aanwezig. Ja? En die denkt, nou gaat het gebeuren, ja? Nu slaat de vlam in de pan, dit heb ik bedoeld ermee, dat heb ik bedoeld ermee, ja, nou gaat het gebeuren. En dat dan iemand alleen maar bezig is met dat papier voor zijn neus, weet je, en dan gaat niks leven, er komt niks tot stand, er is geen verbinding met de bron, er is geen verbinding met de gever, er is geen verbinding met de maker. Ja, en als de verbinding met de maker er is, ja, dan is het anders. Dan denk je, oh ja, deze partituur, wauw, ik hoop dat ik er alles uithaal wat erin zit. Diaconale voorbeden.
Dominee, is nog iemand wil wat vragen?
Oh, sorry, ja. Wordt gewezen op het spanningsveld tussen de Heer God die ons verstand geeft En ja, terwijl er ook van alles in de Bijbel staat, van ja, dan moet ik geloven. Ik geloof op dat ik dingen begrijp. Dat is wat ze me aan de universiteit geleerd hebben. Ik geloof op dat ik het begrijp. Dus ook mijn verstand staat in het kader van de dingen waarop ik vertrouw. Naar de voorbeden.
Diaconie vraagt voorbeden te doen voor vermiste kinderen in de wereld. Laten we God bidden dat deze kinderen weer veilig thuis mogen komen. Ook vragen we voorbeden voor de ouders, dat zij de kracht mogen krijgen om met de moeilijke situatie om te gaan.
Dankjewel. Op de voorbeden reageren we met responsie A. Hoor onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor het leven dat u ons geeft. En u geeft ons verstand. En u geeft ons kracht. En u geeft ons adem. En u geeft ons een hart. En u geeft ons alles. Neem ons leven, Heer. En laat het toegewijd zijn aan uw eer. Help ons met onze gedachten, met al onze krachten, met al onze vermogens, te doorzien en te proberen te schouwen alles wat u geeft aan uw volk en aan deze wereld en aan ons. Er is geen einde aan. Dank voor de woorden ook van vanmiddag. Dat wij door uw woorden heen uw eigen stem opnieuw verstonden. Genoten hebben omdat we al verbonden zijn met u. Ga uw weg met ons. In het eeuwige manna, Jezus Christus, uw Zoon, de eeuwige Tora. Zo weten we ons verbonden ook met alle die ons voorgingen. Zij zijn niet gestorven. Zij leven met u in alle eeuwigheid. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor deze wereld. We bidden u, wees daar aanwezig waar zorg is om kinderen. Waar kinderen gemist worden, vermist worden. Waar kinderen tegen hun wil worden vastgehouden in een omgeving waar ze niet willen zijn. Wees met kinderen die zichzelf kwijt zijn en daardoor in verkeerde handen dreigen te vallen of gevallen zijn. Geef hun ouders en anderen de kracht om in de grote onzekerheid waarin ze leven staande te blijven. Wil met hen zijn die hun kinderen niet meer zien. Geef ook hen kracht en troost, zoals u alleen dat kunt geven. Zo bidden en zingen wij samen. Eeuwige, onze God, koning van de wereld, die uit alle volken Israël hebt gekozen, dit volk de betrouwbare Tora hebt gegeven en zo door Jezus bij ons het eeuwige leven geplant hebt, help ons dit goed te verstaan. Leer ons u kennen door het brood des levens, dat u ons in Jezus Christus gezonden hebt, door dat aan te nemen en van hieruit te leven, in woord en daad. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. Zo bidden wij samen. Vader, wees aanwezig in onze wijkgemeenten. De beslissingen die moeten worden genomen, De weg die door ons mensen met al onze eigen ideeën en wensen gekozen moet worden. We kunnen het niet zonder u. Ga ons voor op deze weg en help ons dat we hierin gaan zoals uw Zoon het ons geleerd heeft. In liefde voor elkaar, in verbondenheid met elkaar. Mogen wij u dit vragen met de woorden zoals uw volk dit dagelijks tot u bidt. Zegen ons, onze Vader, ons allen als één in het licht van uw aangezicht. Want in het licht van uw aangezicht hebt gij ons gegeven, Heer onze God, de Tora des levens en de liefde der verbondenheid, gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede. Zo bidden wij samen. Hoor de gebeden in de stilte van ons hart. Van ons hemelsbrood, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nog uw gaven te geven. We zingen zometeen tot slot lied 355 vers 2 en 3. 355 vers 2 en 3. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.